Tof dat je luistert naar de Changing Life podcast. De podcast waarin de drie domeinen body, mind en life centraal staan. Deze domeinen helpen je meer uit je leven te halen. Iedere aflevering ontvang ik een gast die zijn kennis en ervaringen met je deelt. Mijn naam is Tom Barthe, oprichter van Changing Life en de host van deze podcast. Ben je er klaar voor? Vandaag gaan we het hebben over eiwitten en dat doe ik natuurlijk met Paul, want Paul die gaat alles uitleggen over eiwitten. Paul, wat zijn eiwitten eigenlijk en waarvoor is het nodig?
Taak. Dit is een zware taak. Eiwitten, ja, we onderscheiden de macronutriënten in onze voeding. Eiwit is een van die macronutriënten. Daarnaast heb je koolhydraten en vetten. Als we het over eiwitten hebben, dan praten we eigenlijk over bouwstoffen voor je lijf. In tegenstelling tot koolhydraten en vetten, wat met name brandstoffen zijn. Dus daarmee verschillen eiwitten al van koolhydraten en vetten. En daarom worden ze vaak besproken binnen trainingsleer, voedingsleer, om deze unieke rol. Eigenlijk alle processen in je lijf renderen op eiwitten. Eiwitten bestaan uit, zijn opgebouwd uit aminozuren. Dat kun je zien als de bouwstenen van eiwitten. En je hebt een aantal aminozuren die je zelf kan samenstellen, eigenlijk kan creëren. Maar er zijn ook een aantal aminozuren waarbij je dat niet kan. Je bent afhankelijk van je voeding om die binnen te krijgen. Dat noemen ze essentiële aminozuren.
Oké, dus de ene kant kan je lichaam zelf die aminozuren aanmaken. En de andere kant zijn er aminozuren die je lichaam niet zelf aan kan maken. En die moet je dus uit je voedingspatroon halen.
Ja, uiteraard kun je ze aanmaken vanuit de eiwitten die je binnenkrijgt. Want je kunt ze niet vanuit het niets gaan creëren. Maar je bent dus afhankelijk deels van je voeding om de juiste hoeveelheid of de juiste samenstelling aminozuren binnen te krijgen.
Oké.
Ja, waarom zijn eiwitten belangrijk als we praten in de context van training? Dan praten we over spiermassa opbouw en eiwitten spelen daar een hele belangrijke rol in.
En je leest ook vaak bijvoorbeeld het, volgens mij is het voedingscentrum die zegt, hey, je moet minimaal 0,8 gram eiwitten per kilogram lichaamsgewicht binnenkrijgen. Maar volgens mij is er een verschil tussen een minimale en optimale hoeveelheid eiwitten, met name ook vanwege training.
Ja, dat klopt. Voor in principe alle macronutriënten zijn wel aanbevelingen gedaan. Waarbij die bij eiwitten inderdaad 0,8 gram per kilogram lichaamsgewicht is. Dat komt vanuit de Gezondheidsraad en dat is gebaseerd op een methode die eigenlijk aangeeft dat je genoeg eiwitten binnenkrijgt om alle levensfuncties te ondersteunen. En niet zozeer de opbouw van spiermassa. En als je gaat trainen en je wilt spiermassa aanmaken, dan heb je dus met een ander individu te maken, met een ander doel en dus ook met een andere eiwitbehoefte. En die behoefte ligt een stuk hoger dan die 0,8 gram per kilogram lichaamsgewicht.
Ja, precies. Dus die minimale hoeveelheid is eigenlijk gewoon om te kunnen blijven functioneren. En de optimale hoeveelheid is alles wat je extra nodig hebt om bijvoorbeeld spiermassa op te bouwen.
Ja.
En ja, als je kijkt naar die ranges, als je het hebben over een optimale hoeveelheid eiwit, want dat is denk ik de vraag die mensen hebben, is maar wat is dan die optimale hoeveelheid eiwitten voor mij als individu? Want dat zei je net al, het verschilt per individu. Wat kun je daar meer, kun je iets meer over uitleggen?
Ja, ik denk dat het ook nog wel goed is om te zeggen dat die 0,8 gram per kilogram lichaamsgewicht, dat die ook wel een beetje ter discussie staat de laatste tijd. En dat je ook vooral bij oudere mensen, dus personen boven de 50, 60 jaar, dat die een hogere behoefte hebben. Ondanks dat ze niet trainen bijvoorbeeld, die hebben gewoon een hogere behoefte. Dus ik denk dat die richtlijnen ook wel wat gaan veranderen of gespecificeerd gaan worden naar bepaalde bevolkingsgroepen, delen van bevolkingsgroepen.
Ja, en ook wel volgens mij mensen die in het ziekenhuis liggen die geopereerd zijn. Volgens mij zijn er meerdere onderzoeken nu die uitkomen dat als je dan daar een hogere eiwitinname hebt, dat je sneller herstelt.
Ja, dat zou kunnen, ja. Als je kijkt naar bijvoorbeeld andere groepen, vegetariërs, veganisten, die hebben ook al een iets hogere basisbehoefte om aan die levensfuncties te voldoen. En als je dan gaat sporten, dan komt daar eigenlijk nog wat bij. Omdat je maximaal spiermassa op wil bouwen, dan wil je dus eigenlijk zorgen dat de eiwitsynthese, de aanmaak van spiereiwitten, dat die gemaximaliseerd wordt. En er is laatst nog een studie over gepubliceerd, een overzichtsstudie met een meta-analyse. Dus dan poelen ze eigenlijk alle statistische data. En dan gaan ze kijken naar grote mate op een hoger niveau dan op een enkele studie. Dus dat is super interessant. En daar zagen ze dat het gemaximaliseerd werd bij 1,62 gram per kilogram lichaamsgewicht. Die aanmaak van spiereiwitten. Met een interval daaromheen tot aan 2,2 gram per kilogram lichaamsgewicht. Dat interval dat is een beetje lastig. Ik zou niet uitsluiten dat het richting die 2,2 gram zou kunnen gaan voor individuen. Maar met die 1,6 zit je al heel goed. Die 1,6 komt vaker terug in onderzoek. Dus ik denk dat dat al een hele goede waarde is.
Per kilogram lichaamsgewicht.
Ja, 1,6 gram per kilogram lichaamsgewicht. Ik denk dat je daarmee al een heel eind komt.
Oké. En vaak doen we ze dan inderdaad met training dat je spiermassa opbouwt. Maar ja, tegelijkertijd kan ook je doel zijn natuurlijk dat je af wil vallen. Gaat die eiwitbehoefte dan ook weer omhoog? Omdat bijvoorbeeld eiwitten een verzadigend gevoel teweeg brengen? Of?
Nou, die overzichtsstudie waar ik het net over had, die van 1,6 gram tot aan 2,2 gram per kilogram lichaamsgewicht, die keek niet specifiek naar calorierestricties en eiwitbehoeften. Een andere overzichtsstudie wel. Het bewijs is niet fantastisch of zo in die afzonderlijke studies die daarin zijn meegenomen. Maar ik leun wel richting de kant dat die waarde wat kan stijgen naarmate je in een calorierestrictie hanteert. Of naarmate je vetpercentage vrij laag is. Je ziet dan de afbraak van eiwitten, wat in principe een goed proces is. De afbraak van eiwitten en de opbouw van eiwitten, dat wisselt elkaar af. Daar zit een balans tussen en eigenlijk wil je netto een positieve balans hebben. Dat betekent niet dat afbraak is slecht, opbouw is goed. Het wisselt elkaar af. En die afbouw die heeft ook een functie. Soms dan de analogie die ik daarover heb gehoord is het bouwen van een muur. Er zit een scheur in, dan weer het stukje muur afbouwen en opnieuw opbouwen met nieuwe stenen. De aminozuren zijn de stenen. De muur is het spiereiwit. Om een goede muur spiereiwit te bouwen heb je dus veel stenen nodig. Als daar een scheurtje in zit, moet je dat afbouwen en opnieuw opbouwen op een goede manier, zodat het echt een goede fundering geeft om weer op verder door te bouwen. Dus dat scheurtje repareren, dat is die afbraak in dit geval. Dus dat is een nuttig proces, maar je ziet in een calorierestrictie, om daarop terug te komen, dat die afbraak wel wat stijgt. Zou je daaruit kunnen concluderen, joh, je hebt wat meer eiwit nodig. Er zijn wat onderzoeken die dat ondersteunen, die gedachtegang. Dus dan zou ik in die richtlijn van 1,6 naar 2,2 zou ik denken, ja, dan kun je wat meer naar de bovenkant van die richtlijn gaan schuiven.
Ja. En jij hebt het in eerdere podcasts ook al gehad over het creëren van een optimaal milieu.
Ja.
Hoe kijk je daar dan tegenaan als je kijkt naar bijvoorbeeld plantaardige eiwitten en dierlijke eiwitten? Zit daar dan een verschil in het creëren van een optimaal milieu?
Ja, dat optimale milieu voor spiergroei, daar hebben we het over gehad met betrekking tot calorieën. En laten we vooropstellen dat dat nog steeds heel belangrijk is. Dus als jij spiermassa maximaal wil opbouwen, dan zal een calorie of een neutrale energiebalans of een positieve energiebalans het beste werken daarvoor. Neem je dan heel weinig eiwitten, laten we zeggen 0,5 per kilogram lichaamsgewicht, dan zul je niet optimaal spiermassa opbouwen, ondanks dat je genoeg calorieën binnenkrijgt. Aan de andere kant neem je 3 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht in, maar heel weinig calorieën ten opzichte van je caloriebehoefte, negatieve energiebalans, dan zul je ook niet optimaal aan je spiermassa opbouw werken. Dus zowel calorieën als eiwitten optimaal inzetten betekent positieve energiebalans, genoeg voldoende eiwitten volgens die richtlijn. Dan heb je het beste milieu voor spiermassa opbouw. En dat gezegd hebbende, helemaal vooropstellen om spiergroei te bewerkstelligen, moet je een trainingsimpuls geven. Als die trainingsimpuls niet goed is, dan ben je je kunt niet alleen spiermassa opbouwen door eiwitten te eten. Zo werkt het niet. Dus ik ga meer eiwit eten, dan bouw ik meer spiermassa.
Zou wel makkelijk zijn.
Ja, het zou fantastisch wezen. Dan at ik iedere dag 5 gram per kilogram lichaamsgewicht. Nee, maar zo gaat het dus niet. Dus die impuls, je kunt wel degelijk wat doen als je eiwitbehoefte niet goed is. en je gaat omhoog in je eiwitbehoefte, dan zie je dus dat die spiergroei beter wordt. Maar het grootste gedeelte van jouw spiergroei wordt bepaald door de trainingsimpuls.
Ja.
En dat moeten mensen uiteraard niet vergeten.
Ja, maar het is onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Ja.
Oké.
Okay. Okay,
mijn vraag was, je hebt dus straks de vraag beantwoord van die optimale hoeveelheid eiwitten. Dus we hebben een minimale hoeveelheid die de gezondheidsraad stelt. En we hebben een optimale hoeveelheid, dus die 1,6 tot 2,2 kilogram gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht. Dat weten we nu. Maar er zijn natuurlijk ook mensen, zeker in deze tijd, die steeds vaker een plantaardig voedingspatroon hanteren. En dus eiwitten consumeren vanuit een andere bron, een plantaardige bron, zeg maar, een niet-dierlijke bron. Volgens mij om spiergroei te realiseren, moet je ook een compleet aminozuurprofiel creëren. Kun je daar iets meer uitleg over geven, ook in combinatie met, kan je dus met een plantaardig voedingspatroon nog steeds dat complete aminozuurprofiel creëren?
Ja, dat aminozuurprofiel, dat moet je beschouwen als een soort van blauwdruk van zo'n eiwit. En dat bestaat uit verschillende aminozuren. En samen vormen zij dat eiwit. En dan zou je kunnen zeggen, we hebben een soort van referentie-eiwit met een referentie-aminozuurprofiel. Zoveel per aminozuur zit er in het eiwit. En dan is het top, zeg maar. Dan komt het heel erg overeen met spiereiwit. Dat kun je naast elkaar leggen. En als een eiwit van hoge kwaliteit is, dan komt het dus in hele hoge mate overeen met het referentie-eiwit. Als dat niet zo is, dan kun je zeggen, de kwaliteit is lager. Daarnaast kun je het ene eiwit beter opnemen dan het andere eiwit. Dat heeft te maken met ook vertering, metabolisme. Dat betekent dat dierlijke eiwitten beter opneembaar zijn en een completer aminozuurprofiel hebben dan plantaardige eiwitten. Dus dat is het feit. Dus binnen jouw eiwitbehoeften, die ik net heb besproken, die 1,6 tot 2,2, daar wordt eigenlijk een beetje van uitgegaan dat je wel een hoge kwaliteit eiwitbronnen hanteert. Als je dat niet doet, dan zou ik dus al een beetje richting die hogere endrange gaan van 2,2 gram per kilogram lichaamsgewicht. Als je gaat kijken, een stapje terug naar die 0,8, die is ook niet voor veganisten bedoeld. Die is hoger. Die is volgens mij, ik heb een tijd geleden gekeken, ik meen dat het ergens 1,1 of misschien 1,2 was. Maar het doet er niet toe. Het is in ieder geval hoger dan 0,8. Om gewoon te leven, hè, zonder dat sporten erbij, zonder de krachttraining erbij. Dus dat betekent dat je daar zeker rekening mee moet houden. Als je vegetariër bent, dan kom je nog wel goed weg. Want je neemt zuivel, je neemt eieren. Nou, dat zijn echt goede bronnen van hoogwaardige met een hoogwaardig aminozuurprofiel. Dus dan zit je helemaal goed. Als veganist wordt het iets lastiger. En zul je dus nog wat hoger in die richtlijn moeten gaan hangen. Aan de andere kant zijn alle plantaardige bronnen niet heel hoog in eiwitten en nemen vaak ook vetten of koolhydraten mee in het product. Dus als je kijkt naar, ik wil veel eiwit binnenkrijgen, dierlijk. Ik neem een stuk kipfilet, daar zit bijna geen vet in, geen koolhydraten, heel veel eiwit. Als je zegt, ik ben veganist, ik ga bijvoorbeeld noten eten, want daar zit ook veel eiwit in. Klopt, er zit ook veel vet in, er zit ook koolhydraten in, dus calorieën. Dus als jij een calorierestrictie hanteert en je wilt veel eiwitten binnenkrijgen, dan wil je eigenlijk naar die magere eiwitbronnen gaan. Weinig koolhydraten, weinig vet, veel eiwit. Hoeft niet per se, maar dat is het makkelijkste. Dat kun je niet doen als je veganist bent. Dan wordt dat lastiger. Er zijn wel producten. Maar dan ben je dus meer afhankelijk van, denk ik, suppletie van eiwitten om aan die hoge bovengrens van 1,6 tot 2,2 en dus dan wat meer naar die bovengrens van 2,2
te komen. Wat bedoel je met suppletie?
Dan zou je dus kunnen denken aan shakes op basis van rijst, erwten, soja. Daar zijn genoeg op de markt. Er zijn nog heel veel andere soorten, wat hennep, zonnebloem. Ja, volgens mij is het tegenwoordig aardappel. Ja. En hybride vormen daartussen. Dus er is echt wel veel beschikbaarder. Het is de laatste tijd ook steeds meer op de markt gekomen. Vroeger had je alleen soja en rijst. Op een gegeven moment kwam erwten erbij, erwten eiwit. Dus ze kunnen best wel goed eiwitten op die manier extraheren en in een potje stoppen, zodat je er een shakeje van kunt maken of je kunt verwerken in maaltijden. Dus ik denk dat je daar wel afhankelijker van wordt. En als jij een dierlijk voedingspatroon hanteert, dan, ja, dan ben je niet echt afhankelijk van shakes of iets dergelijks. Het kan. Het kan onderdeel zijn van. Maar je bent niet
aanvulling.
Ja. Dus om je eiwitbehoefte te halen, kun je shakes gebruiken. Eiwitshakes. Zowel als veganist, als vegetariër, als gewoon dierlijke persoon die dierlijke eiwitten nuttigt. Kun je shakes nemen. Maar het is niet noodzakelijk en het doet niet iets extra's of zo.
Nee, het zijn geen wondermiddelen. Het is gewoon eigenlijk een ander type product met een hele hoge eiwit hoeveelheid.
Ja, tenminste, die, als dan dus dan die plantaardige supplementen zijn ook weer minder van kwaliteit dan die dierlijke. Dus whey protein, dat is, komt uit de kaasbereiding vandaan. Dat is dus dierlijk. Dat is een heel hoogwaardig eiwit. En erwteneiwit heeft niet hetzelfde aminozuurprofiel als zo'n whey product.
Dus als veganist is het niet onmogelijk om een optimale hoeveelheid eiwitten binnen te krijgen. Het is alleen een grotere uitdaging omdat je er veel, je moet er veel kritischer in die zin naar kijken. En je zal een grote verscheidenheid aan producten binnen moeten krijgen. Dus de samenstelling van je voedingspatroon, ja, is gewoon een grotere uitdaging.
Ja, daar gaat gewoon iets meer aandacht naartoe, zal daar iets meer aandacht naartoe moeten gaan. En ik denk ook dat, dat als jij graag veel kilo's wil aankomen in spiermassa, dat dat gewoon je uitgangspunt moet zijn. Dat je wat hoger in die richtlijn gaat zitten en dat je goed gaat nadenken, oké, hoe krijg ik nou mijn eiwitten binnen? Überhaupt, zeg maar, mijn dagelijkse behoeften. En dan gaat kijken, oké, hoe verdeel ik dat over de dag? En welke eventueel supplementen heb ik daarvoor nodig?
Ja. Je geeft dus al aan de range qua optimale hoeveelheid eiwitten. En dan zijn er natuurlijk nog allerlei spookverhalen die ten ronde gaan over dat eiwitten slecht zijn voor je nieren, dat eiwitten zorgen voor botontkalking. Kun je daar iets meer uitleg over geven?
Ja, je nieren hebben een rol in het verwerken van onderdelen van die aminozuren. Trek je dat richting ziektebeelden, dan zie je dat als iemand nierproblemen heeft, dat een hoge eiwitinname niet goed kan zijn. Sommige mensen vertalen dan zo'n ziektebeeld naar mensen die niet ziek zijn, gewoon gezonde volwassenen. En dat moet je eigenlijk nooit doen. In dit geval ook niet, want destijds kwamen er verhalen over, ja, kijk, bij nierpatiënten is het een hoge eiwitinname slecht, dus zal het wel voor iedereen slecht zijn. Nou, inmiddels zijn er al zoveel onderzoeken verschenen over naar nieren bij gezonde volwassenen en hoge eiwitinnames. En daar zie je helemaal niks. Dus dat is niet iets om je zorgen over te maken.
Oké. En die botontkalking?
Nee, ook niet. Volgens mij is het zelfs het tegenovergestelde al inmiddels al bewezen. Dat je dus juist een hogere botdichtheid hebt met een hoge eiwitinname. Dus dat zijn allemaal verhalen die ooit de wereld in zijn gebracht en lang zijn blijven rondhangen, maar dat klopt gewoon niet.
Nee, precies. Dus daar hoeven we niet angstig voor te worden. Nee. Maar het betekent ook niet dat je onbeperkt eiwitten moet gaan eten, want meer is niet beter.
Nee, zeker niet. Meer is niet beter. Zoals ik dus al zei, die 1,6 gram per kilogram lichaamsgewicht, daar zagen ze dat het maximale eiwitsynthese, dus opbouw van spiereiwit. En dat zou dus hoger kunnen zijn met zo'n betrouwbaarheidsinterval naar 2,2 gram. Betekent dat je als jij minder kwaliteit eiwitten binnenkrijgt, dat je wat meer naar die bovenkant moet gaan schurken, tegen die bovenkant aan moet schurken. Als jij zeker wil zijn dat je alles eruit perst, zou ik dat sowieso wel doen. Calorierestrictie hanteren zit je dus ook wat hoger. Maar er zijn innames getest echt boven die 2,2, ver boven die 2,2. En dan zien ze ook helemaal niks aan, dat er niks aan de hand is. Moet je dat wel of niet doen? Als jij dus veel dierlijke eiwitten consumeert, dan leg je wel een beetje een belasting op het milieu. Dus dat moet je zelf afwegen of je dat logisch vindt. Als het onnodig is, zeg maar, voor je spiermassa opbouw, dan zou je nog kunnen zeggen, oké, ik doe het voor mijn verzadiging. Ook daar zijn discussies over of dat wel echt leidt tot meer verzadiging en hoge eiwitinname. Er wordt altijd wel gezegd, maar er is ook weer een onderzoek verschenen wat dat tegenspreekt.
Dus het mechanisme is nog niet helemaal duidelijk wat nou voor verzadiging zorgt.
Nou, die mechanismes verzadiging, die zijn gewoon heel lastig te onderzoeken, omdat het heel complex is en er zijn heel veel variabelen die meespelen. Dus ik denk dat dat daardoor heel lastig is binnen dat onderzoek. En dat je daardoor verschillende resultaten ziet. Als je dan kijkt naar de praktijk, word je nou heel erg verzadigd bijvoorbeeld van een drinken van een whey shake? Nou, nee, niet per se. Maar goed, dat drink je dan. Word je heel erg verzadigd bijvoorbeeld van een bak magere kwark? Nou, ik persoonlijk wel. Dan ben ik meteen klaar. Terwijl dat vrij weinig calorieën levert en heel veel eiwit. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je een lekker stuk vlees, weet je, ja, dan ben ik niet meteen verzadigd of zo. Dan denk ik alleen maar, oh, lekker. Ja, meer. Maar dus, ja, ik weet niet of dat nou heel makkelijk één op één te zeggen is. Oh, meer eiwit betekent meer verzadiging. Ik denk dat sowieso niet zo is.
Het kan een van de variabelen zijn in het complexe geheel.
Ja, en je ziet wel het voordeel van eiwitten ten opzichte van bijvoorbeeld koolhydraten en vetten. Eiwitten hebben, we hebben het eerder gehad in de podcast over het metabolisme en metabole schade. Over de TEF, de Thermic Effect of Food. Dus de hoeveelheid calorieën die je lichaam nodig heeft.
Ja, want hoeveel kilocalorieën bevat 1 gram eiwit?
4.
Okay.
Net als koolhydraten en vetten bevatten 9 calorieën per gram. Maar dus dat thermische effect, dus hoeveel calorieën je lichaam nodig heeft om voeding uit eiwitten af te breken, te metaboliseren en op te nemen, dat is vrij hoog. Dat kan oplopen tot 30%. En dat is voor vetten bijna niks. En voor koolhydraten zitten we een beetje tussenin. Dus vetten scoren daarmee heel hoog. Dus overeten aan eiwitten.
Eiwitten bedoel je, denk ik. Ja. Die scoren heel hoog.
Eiwitten scoren heel hoog, ja. Dus overeten aan eiwitten is vrij lastig. Dus er zijn wel onderzoeken gedaan waarbij ze dus mensen een calorie surplus willen laten hanteren. En dat blijkt dan later ook niet helemaal goed gelukt te zijn. Maar ze willen dat mensen heel veel eiwitten binnenkrijgen, 4,4 gram of zo per kilogram lichaamsgewicht. Dan zie je dat mensen dat lastig kunnen volhouden in een calorie surplus. Wat zou spreken voor het feit, oké, blijkbaar kun je heel lastig overeten aan eiwitten. Dus een hoge eiwitinname zou kunnen bijdragen aan een verzadigend gevoel, et cetera, en niet aan het overeten. Dus daar valt wel wat voor te zeggen.
Maar meer onderzoek is eigenlijk nodig.
Ja, ik denk dat dat nog niet uitgespeeld is. Dat de verzadigingsonderzoek is sowieso complex. Daar zal nog wel veel aan het licht komen. Ik zou ervan uitgaan dat eiwitten verzadigend kunnen werken. Daar zou ik van uitgaan. Ik zou ervan uitgaan dat je in een calorierestrictie iets meer nodig hebt. Dus dat je wat meer richting die bovenkant van die richtlijn gaat.
Ook om verlies van spiermassa te,
ja, uiteraard,
te minimaliseren, toch?
Ja, ja, zeker, zeker. En spiermassaverlies treedt op een gegeven moment op als je vetpercentage heel laag is en je vergevorderd bent, et cetera. Maar je kunt dus ook in een calorierestrictie spiermassa opbouwen. Dus dat wil je ook gewoon ondersteunen. Ja. En toen was je vraag eigenlijk hiervoor, want je vroeg eigenlijk heel wat anders.
Ik weet niet eens meer wat ik heb gevraagd, maar we gaan wel naar de volgende okay. Vraag. Namelijk dat ik soms wel eens mensen naar de kleedkamer zie sprinten na de training, omdat ze hun eiwitten in moeten nemen.
Ja.
Is er over de dag heen een periode, zeg maar, dat je je eiwitten binnen moet krijgen? Omdat je zei, er zijn een aantal essentiële aminozuren die je binnen moet krijgen. Zit daar een bepaalde, ja, maakt dat uit om hoeveel uur je eet bijvoorbeeld?
Ja, die essentiële aminozuren krijg je binnen als jij echt gewoon verschillende eiwitbronnen hanteert. Dat kan dierlijk, plantaardig, allemaal kan dat bereiken. Dus het is niet zo dat je afhankelijk bent van dierlijk of zo om dat binnen te krijgen. Dus dat vooropgesteld. Je hoeft niet naar de kleedkamer te rennen om je eiwitten binnen te krijgen. Vroeger werd gedacht dat de opbouw van spiermassa, dat er een heel kort tijdsspannen was waarin je dan eiwitten moest binnenkrijgen om dat maximaal te ondersteunen. Later bleek dat de tijdspannen veel groter is. Dus dat het niet gaat om minuten of uren of zo, maar dat het echt langer gaat richting wel een dag. Dus je kunt gewoon zorgen dat je in ieder geval voldoende eiwitten gedurende de dag binnenkrijgt. En de voor- en na je training zal dat ergens rondom de 4 tot 6 uren zijn waarin je echt wel iets van eiwit binnen moet krijgen. Dus daar zou ik zeker niet de grenzen op gaan zoeken. Dat betekent, ja, ergens of je eet voor je training een paar uren van tevoren nog een eiwitrijke maaltijd. En je gaat daarna gewoon rustig naar huis en dan ga je een keer wat eten. Of je doet direct na de training een shake. Je kan ook, het kan prima, want het kost weinig moeite.
Shake is lekker.
Ja, en het is prima. De smaak is prima. Dus dat kan ook, maar dat is persoonlijk
persoonlijke voorkeur. Het is dus niet strikt noodzakelijk, dus je hoeft niet te stressen als je als je niet direct je eiwitten binnenkrijgt, omdat het dan ten koste gaat van je gains.
Nee, absoluut niet. Dus je kunt gewoon relaxed naar huis gaan en daar een shakeje drinken. Je kunt in de kleedkamer een shakeje drinken als je daar blij van wordt. Maar je hoeft niet te denken dat je daardoor iets mist of zo als je dat niet doet.
Oké, en dan is er ook nog een soort van mythe dat je lichaam maar 30 gram eiwitten per maaltijd op kan nemen. Hoe zit dat precies?
Ja, voorheen werd gezegd dat het dan werd omgezet. Als alles wat je meer at, dan volgens mij was het 20 of 25 zelfs, maar dat werd omgezet naar vet. Dat vond ik sowieso altijd wel interessant, want hoe gaat dat dan in de calorierestrictie? Dan wordt het omgezet naar vet. Lichaamsvet werd dan bedoeld. Dat kan natuurlijk sowieso niet, want dat taart al die wetten waar we het eerder al over hebben gehad. Wat gebeurt er als jij heel veel eiwitten in één maaltijd eet? Dan zullen er ook iets meer eiwitten gaan oxideren, dus gebruiken voor energie. Dat is helemaal niet zo raar, maar eiwitten wil je liever niet gebruiken voor energie. Daar heb je koolhydraten vetten voor. Eiwitten is heeft een slechte efficiëntie als energieleverancier. Je ziet dat boven de 20 gram eiwit per maaltijd, dat dan wel wat dat er dan meer aminozuren worden geoxideerd. Maar nog steeds worden er aminozuren gebruikt voor de opbouw van spiermassa. Dat gaat gewoon door. Dat er zelfs richtlijnen zijn bedacht per maaltijd. Van 0,4 gram per kilogram lichaamsgewicht per maaltijd. Als je dat over 4 maaltijden zou verspreiden, zit je op die 1,6 gram per kilogram lichaamsgewicht per dag. Al met al is het allerbelangrijkste om die totale hoeveelheid binnen te krijgen. En daarna kijk je naar de distributie van eiwitten over de dag heen. En dan zou het dus idealiter het mooiste zijn dat je dat een beetje evenredig verdeelt. En dan ongeveer 0,4 gram per kilogram lichaamsgewicht. Wil je die bovenkant van die richtlijn halen, zit je op 0,55 gram per kilogram lichaamsgewicht per maaltijd. Als je uitgaat van 4 maaltijden.
Ja, want je lichaam houdt van ritme en regelmaat.
Dat sowieso. Dat is eigenlijk in alle opzichten zo. Je wilt optimaal steeds iedere keer zo'n spier-eiwit-synthese, de aanmaak van spier-eiwit.
Met name leucine is daar belangrijk in, toch?
Leucine speelt daar een rol in, inderdaad. Het is belangrijk om leucine als aminozuur, om dat iedere keer binnen te krijgen tijdens zo'n maaltijd. Als je gewoon verscheidenheid van eiwitbronnen gebruikt, dan red je dat.
Ja, want het is een aminozuur onderdeel van de BCAA's.
Ja. Maar die zijn heel populair geweest, die BCAA's, om dat te nemen voor je training, om spierafbraak tegen te gaan. Ik had al gezegd dat spiereiwitafbraak, dat enigszins een goed proces is. Aan de andere kant gaan die BCAA's niks doen als je gewoon voldoende eiwitten binnenkrijgt. Dat voegt niks toe. En leucine ook niet. Dat voegt dan niet iets toe aan het als je totale hoeveelheid maar oké is.
Dus BCA's zijn onnodig?
Ja.
Ook voor veganisten?
Wellicht dat je leucine, want die BCA's die concurreren dan nog een beetje met elkaar, waardoor leucine er minder goed uitkomt. Dus leucine alleen suppleren, daar zou wellicht nog een context voor zijn. Dus als jij echt hele lage kwaliteit eiwitten binnenkrijgt, dan is het misschien handig om dat bij iedere maaltijd een beetje leucine te doen.
Dus al die BCAA's, drankjes die we voorbij zien komen op Instagram, dat is gewoon complete bullshit.
Ja, als je voldoende eiwitten binnenkrijgt, dan voegt dat niks toe.
Complete bullshit dus.
Ja.
Oké, top.
Die verdeling over de dag, 0,4 tot 0,55 gram per kilogram lichaamsgewicht, dan zit je op die 1,6 tot 2,2 gram per dag, als je 4 maaltijden hanteert.
Dat lijkt me een hele goede conclusie. Volgens mij hebben we alles wel uitgelegd over eiwitten. Natuurlijk is er nog veel meer over te vertellen. Maar dit is wel de basis.
Ja, zeker de basis. En niet vergeten dus dat zo'n trainingsimpuls uiteindelijk de aanleiding is om spiermassa aan te maken.
Ja, dus niet alleen maar snaaien, ook trainen.
Ja, niet alleen maar eiwitten eten. Okay, eerst trainen.
Top. Nou, lijkt me een mooie afsluiter. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie het weer tof vonden. Mocht je nog vragen hebben, laat het vooral weten. En dan komen Paul en ik snel bij je terug. En hopelijk luister je de volgende keer ook weer. Doei!
Doei!
Bedankt voor het luisteren naar de Changing Life podcast. Vond je het waardevol? Abonneer je dan op onze podcast of laat een review achter. Wil je meer kennis ontvangen van Changing Life? Ga dan naar www.changinglife.cl. Changinglife.cl. Ja, .cl, want we doen het graag net een beetje anders. Changinglife.cl.